Welkom terug bij het marathoninterview waarin vandaag 3 uur lang Carolina Logalbo in gesprek met schrijver Cees Notenboom. 2 uur zitten erop en in het 2e uur ging het verder over de worsteling rond het boek De Ridder is gestorven uit 63. Nu en dan verzuchtte Cees Notenboom: dit interview moet niet te dramatisch worden. Maar Carolina heeft het boek gelezen als een beschrijving van een psychose. Dat is toch wezenlijk in een mensenleven. Het boek beschrijft een lijdensgeschiedenis. Zeker, geeft Notenboom toe. We horen over een existentiële crisis in de Sahara. De Sahara is van een dodelijke stilte. Het voelde als letterlijk van de wereld vallen, zegt Notenboom. Hoe overleef je dat? Door te willen overleven en door te willen schrijven. Schrijven is scheppen van orde in de chaos, zowel in jezelf als daarbuiten. Er is zoveel in de wereld niet in orde en daar moet je mee leren omgaan. Hoewel het schrijven van fictie jarenlang niet ging, bleef Notenboom altijd schrijven. Er kwamen reisverhalen. Ik ben nieuwsgierig van aard en ben gaan reizen. Samen met mijn vriend, de fotograaf Eddie Postuma de Boer, voor Avenue. Eddie Postuma de Boer, die jaarlijks een boekje maakt met foto's uit zijn fotoarchief. Gisteren belandde het op de deurmat bij mij. En het thema dit jaar is eten en honger. Ik zie dan foto's van landen waar wij samen heen gingen. Er zit geen politieke boodschap in je werk, suggereert Carolina. Nee, maar als je leest wat ik beschrijf, dan denk ik dat het duidelijk is wat ik vind. Ik ben alleen misschien wel juist door zoveel te zien voorzichtig in mijn meningen. Notenboom verschilt zo wezenlijk van zijn vriend Harry Mulisch, die altijd het communisme bleef steunen. Notenboom, maar ook Castro was iemand in een uniform. Cees en Carolina, pas op. Het laatste van de 3 uur is dit alweer. Nog een uurtje te gaan. En een uur is kort, lijkt het wel. Aan jullie de microfoon.
Dankjewel, Anton. Een uur is zeker kort, want er zijn nog zoveel onderwerpen die ik wil bespreken.
Hou me dan bij de les.
Ik ga het doen. We gaan in een sneltreinvaart door alles wat ik altijd al aan Cees Notenboom wilde vragen. Je vertelde net in het laatste gedeelte van de 2e uur dat mensen maar slecht luisteren. En je keek er een beetje sip bij. Dat ging over dat mannengezelschap.
Ja, niet zozeer slecht luisteren. Het is, jij komt uit verre landen en je bent er nog vol van. En dan merk je, zij zitten volop in de Nederlandse context. En dan heb je weer de volgende ochtend de Volkskrant. En dan heb je weer het CDA. En dan heb je weer dat. En ineens is dat weer alles. Terwijl je moet die afstand die je hebt afgelegd, die moet je nog verteren. En dan merk je ook, ik heb dat wel eens met Adriaan van Dis, die was er op tijden dat hij erbij aan zat. En die deelde deze conclusie, want dan kwam Adriaan terug uit Afrika en dan had hij ook iets van, ja, het kan niemand iets schelen. Want iedereen is vol van wat er hier aan de orde is.
Of er is iets anders aan de hand. En dat heeft Connie Palme wel eens in een interview gezegd toen je de PC Hoofdprijs won. Cees is een compulsieve verteller. Het moet eruit. Dat is zijn onzekerheid, om je te herinneren aan zijn bestaan. En daarna kom je bij Cees. En toen kwamen er allemaal lofuitingen van Connie.
Ja, ja.
Een compulsieve verteller, hebben al die mannen daar last van?
Nee, dat geloof ik niet zo. Nee hoor, het zijn hele bedachtzame mensen. Ik lees ontzettend graag Rudy Fuchs als die over beeldende kunst schrijft. Maar ik versta hem heel moeilijk.
Maar ben je zelf die compulsieve verteller die dat allemaal kwijt moet wat hij heeft meegemaakt?
Nou, het klinkt alsof ik een soort voortdurende ouwe hoer.
Dat zul je mij niet horen zeggen.
Nee, maar ik dacht dat ik iets heel wezenlijks zei, even heel in het kort. Dat is iets wat gebeurt. Dat is de wereld van buiten. En een hele hoop mensen willen daar eigenlijk niet zoveel van weten. En dat merk je dan. Dat is eigenlijk waar het om gaat.
Maar misschien willen ze gewoon uitwisseling in plaats van luisteren.
Uitwisseling was daar buitengewoon veel. En ook vaak van, je hebt mensen die heel veel praten. Ik dacht niet dat ik daar, nu moet ik. Maar ja. Over het algemeen heb ik daar nooit bij gehoord.
Bij het clubje Nederlandse auteurs? Of?
Jawel, nee, maar dat is niet een club van Nederlandse auteurs. Dat is een vriendenclub
door
Harry zo min of meer uitgezocht.
Maar daar heb je nooit bij gehoord?
Daar wel.
Ja, daar wel. Ja,
waar
zeker. Heb je niet bij gehoord dan?
Ja, sorry. Laten we niet in de semantiek gaan.
Ja. Kom. Nou, het was geen semantiek. Ik was gewoon benieuwd wat je bedoelde. Erkenning, dat was iets waar ik het ook graag over wil hebben. Jij brak door met het volgende verhaal. Dat heb jij mij ook getipt als een van de drie boeken.
Ja.
In Duitsland. Dus je was met rituelen al doorgebroken in 1980.
Hier in Nederland, ja.
In Nederland, maar misschien nog wel belangrijker, vul ik voor jou in, is de doorbraak in Duitsland geweest.
Nou, er zijn dus twee echte belangrijke dingen ooit geweest. Eén keer is dat ik de Pegasusprijs gekregen heb.
Ja.
Dat was voor rituelen, dus heel lang geleden. Ik zal het hele verhaal eromheen niet te vertellen, maar dat bestond, de prijs was de vertaling in het Engels. Ja. En pas als je in het Engels verschenen bent met een goed boek, dan kunnen Duitsers, Fransen, Spanjaarden, Italianen het lezen.
Ja.
En dat was in die tijd toen nog heel weinig Nederlandse literatuur vertaald werd. Dat is nu anders, nu worden er veel mensen vertaald. Maar in ieder geval, daardoor verscheen dat boek ook in verschillende landen. En dat heeft voor mij enorme consequenties gehad. Dat is heel simpel. En toen gebeurde er in Duitsland iets merkwaardigs. Dat was, ik had hier de opdracht gekregen om ons Boekenweekgeschenk te schrijven. Boekenweekgeschenk, traditioneel, wordt door de kritiek niet bemind. Maar ik weet nog, het was weer net zoals altijd bij mij, ik wist niks. Dus ik dacht, wat ga ik doen? Ik ga naar Lissabon. Ik ben naar Lissabon gegaan en heb de hele week daar rondgelopen, of langer. De dag over en weer terug en toch weer over en terug. En allerlei cafés, plekken, restaurants. En toen had ik een enorm decor voor een toneelstuk, bij wijze van spreken. Ik had alleen geen personen.
Mm-hmm.
Dus ik nam dat hele decor mee naar mijn eiland, waar ik dan helemaal geïsoleerd kan werken. En dan is er altijd een soort heel geheimzinnig ogenblik waar ik niets rationeels over kan zeggen, dat ineens is er een eerste zin. En die was er, en daarna ging dat boek door. En ik weet nog, de opdracht was 25.000 woorden, want het gaat zo met het Boekenweekgeschenk, want het heeft altijd hetzelfde formaat. En ik werd opgebeld en toen werd er gezegd, hoe ben je? Ik zeg, nou, gaat goed. Waar ben je dan? Ik zeg, nou, ik heb 27.000. Oh, dat kan helemaal niet. Ik zeg, hoezo kan dat niet? Want het is goed zoals het nu is. Ik ben eigenlijk klaar. Ja, maar dat is minstens 2000 woorden te veel. Weet u hoeveel pagina's dat zijn? Want u weet wat de oplage is. Ik zeg, nou, ik weet nog niet wat de oplage is, maar ja, dat weten wij al wel. En het is toen, hè, nu is het bijna 1 miljoen.
Ja.
Maar toen was dat 540.000. Zij hebben wel eens uitgerekend hoeveel dat dan is met 3 pagina's. Of 10 of 4, 5 pagina's.
Dat is een geldkwestie.
Ja, en dat hebben ze opgelost door dat boek onooglijk klein te drukken. Het CPMB, waardoor het voor een hoop mensen al meteen niet zo leesbaar was. En dat boek kwam uit. En ik weet nog, een van de belangrijkste critici schreef toen, dat was Kitsch.
Ja, ja. Chique Kitsch werd het in de Volkskrant genoemd.
Ja, dat kan.
Maar, om even wat te versnellen, in Duitsland werd het later opgepikt door de literatuurpaus.
Ja.
Marcel Reich-Ranicki.
Ja, en maar ik moet eerlijk zeggen, toen was ik niet echt op de hoogte van. Want ik kwam in Duitsland bij een of ander panel iemand tegen die zei, wij hebben u volgende week. En ik wist helemaal niet wat dat was. Dat heette het literaire kwartet, als literarische kwartet. En daar was Reich-Ranicki de absolute, ja, de baas. En die kon ook zo prachtig schrijven en doen. En die man had besloten dat boek prachtig te vinden. En dat was echt, ik zat daar naar te kijken met een Duitse vriend.
Op tv, ja.
Ja, ik had begrepen en vertelde dat aan die vriend, dat een programma was waar ze het over boek zouden hebben. Dat had ik in het begin helemaal niet begrepen. Ik dacht dat er iets was waar ik zou moeten optreden. Nou ja, toen zei hij, moet je goed opletten morgen, dan zul je zien, dan ga je of totaal de mist in, of er gebeurt echt iets geweldigs. Nou ja, en ik ging naar zijn huis. Zijn televisie was kapot. Dus toen moesten we naar een of andere voetbaltent. Daar wilden die mensen helemaal niet naar Reganitsky luisteren. Die had een heel strevig accent. En hij was heel dramatisch. Hij was histrionisch, hoe noem je dat? Hij kon echt enorm... Hij vond dat boek kennelijk geweldig.
Ja, hij sprak van een heel belangrijk Europese schrijver. Een van de belangrijkste en zo niet het belangrijkste boek dat ik dit jaar gelezen heb. Ja, zowel schrijver als boek werden helemaal ingeprezen.
Het is altijd leuk als je dat hoort.
Zeker als men in Nederland het als chique kitsch bestempeld heeft.
Ja, dat was natuurlijk een zekere genoegdoening. En die criticus heeft het later hernomen enigszins door nog een kritiek te schrijven. En toen, tot de uiterste consequentie was toen, dat het was dan weliswaar misschien geen kitsch, maar het balanceerde op de rand van de kitsch.
Nou, dat is heel kinderachtig.
Tel uit je winst. Maar in ieder geval, dat boek is zijn eigen weg gegaan. En toen, ik ben bij een grote Duitse uitgeverij waar iemand zat, echt een van de uitgevers van Europa. En die heeft toen, dat boek was rood met letters erop. En hij heeft rituelen, wat al een beetje verdwenen was, wat ook eerst in Oost-Duitsland was verschenen, heeft hij dat toen uitgevist, het ook rood gemaakt, weer met letters erop. En dat kwam voor de tweede keer, kwam er iets in het literarische kwartet. Ja, en toen barstte de bom met rituelen. En dat is, ja, dat heeft mijn leven toch veranderd.
Ja. Zeker die Engelse vertaling, waardoor je ineens in heel veel meer landen te lezen was.
Dat is allemaal gegaan en sinds die tijd. En het is iets, dat lijkt allemaal makkelijk, maar dat moet je bijhouden. Want je moet overal naartoe. Ja. En ik heb toen een paar jaar, heb ik echt, want er zijn wel eens jongere auteurs die mij dan vragen, en hoe in Duitsland? Ja, ik heb toen, ook voor Reganitsky, had ik al jaren, dat is een Duitse traditie, lezen in boekwinkels. En en dat moet je er dan voor over hebben. En je moet je Duits moet een beetje behoorlijk zijn.
Nou ja, wat hier zo interessant aan is, is dat je een van de best meest vertaalde Nederlandse auteurs bent. Dus je wordt in IJsland vertaald, naar het IJslands, Japans, noem het maar op.
Ja.
Ontelbare landen. En in Nederland is de lof altijd zo zuinig.
Niet altijd hoor. Ik heb toch, als mensen dat zeggen, zoiets van, en alsof ik eigenlijk misken. Dat is niet waar. Ik heb de belangrijke prijzen heb ik gekregen.
PC Hoofdprijs, Constant en Huygens prijs.
Maar of het nou een soort literatuur is wat heel typisch voor hier is, nee, misschien niet.
Nou ja, in die bloemlezing van Nederlandse poëzie van de 20e en 21e eeuw van Pfeiffer.
Ja, oké. Okay, nee.
Leonard Pfeiffer sta je met één gedicht.
Ja, dat weet ik.
Op de 1000. Er is toch iets.
Ja, nee, maar dat is een feit en dat weet ik. Ik zou het daar eerlijk gezegd nooit over begonnen zijn.
Nee.
Maar ik bedoel, ik had toen ik dat zag, het gevoel dat ik uit de klas gezet was.
Ja, dat begrijp ik.
Maar ik mocht met één gedicht er nog in. En dat is nou toevallig een gedicht. Er komt dit jaar worden er, denk ik, 4, 5 buitenlandse. Dat Monnikshoog, dat komt in Zweden, dat komt in, nou ja, goed, dat komt in 4, 5 landen. En dan denk je, ja, en in mijn eigen land word ik uit de klas gezet. Ja. Maar ik moet zeggen, niet lang nadat dat, ik heb er nooit iets over gezegd. Het is voor het eerst dat ik daar in het openbaar iets over zeg, omdat je het vraagt. En we hebben het ook niet afgesproken.
Nee,
dit
absoluut
even voor
niet.
Alle zekerheid. Nee. Even niet lang daarna. Kijk, ik wist dat je weet altijd alles. Als je hier bent, weet je altijd alles. Dus dat die een
van
stuk,
de intriges bedoel je?
Ja, dat nee, of van gewoon wat mensen zeggen. Dus dezelfde Pfeiffer had ooit ergens geschreven dat hij al mijn poëzie in één middag kon schrijven. Nou, dat vertelt iemand je dan. Denk je, nou ja, en wat dan nog? Hè? Maar oké, toen moest ik ergens optreden in Brugge. En daar was hij ook. Ik dacht, nou, dan zal ik hem wel zien. En toen kwam hij uiterst vriendelijk op mij af om mij te feliciteren met een Italiaanse prijs. Dus ik heb geen, ik bedoel, wat moet ik er nou over zeggen? Ja. Ik kan daar eigenlijk niks over zeggen.
Je hebt er
Hij vindt daar gewoon niks aan, denk ik. Nou, ja.
Je hebt er wel eens wat over gezegd. Er zit iets verkeerd wanneer de mensen om je heen, je eigen taalfamilie, niet zien waar je mee bezig bent. Terwijl het ergens anders uitstekend begrepen wordt.
Ja, dat is gebeurd. Maar dat heb ik niet over hem gezegd.
Niet over hem,
nee,
maar die discrepantie is zo opvallend.
Ik wou dat nooit in het persoonlijke. Goed.
Nee, maar die discrepantie tussen binnen- en buitenland qua succes, die is er.
Ja, maar mijn boeken zijn hier goed verkocht, altijd hoor.
Ja. Maar ik heb geprobeerd te begrijpen, er zijn ook wel stukken over verschenen, waarom dat zo is. Waarom Duitsland zo ontzettend goed loopt.
Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik ook geen antwoord op. Het rare is dat dat is waar. En aantallen en het beste voorbeeld vind ik eigenlijk iets wat hier ondenkbaar is, dat in Duitsland verschijnt het verzameld werk.
Ja.
En onlangs is deel 10 verschenen. Ja, dat is natuurlijk een genoegdoening, maar er verschijnt hier überhaupt heel weinig verzameld werk. Dat is niet omdat ze mij niet moeten, maar er is ook nog geen verzameld werk van, ja, van Hermans is dat er gelukkig, maar van anderen ook niet. Het is ook een kleiner taalgebied, moet je denken. Ja. Maar in Spanje bijvoorbeeld, ja, daar heb ik. Ja, daar, op de een of andere manier denk ik, het moet iets te maken hebben met mijn hang naar het Latijnse en naar het zuiden, dat in die landen ze die boeken wel willen hebben.
Ja.
En bovendien, hier wordt alles gepubliceerd wat ik doe. Dus nee, ik kan niet klagen.
Blijft een Nederlandse recensie belangrijker dan andere recensies?
Dat is iets wat ik wel eens gezegd heb. Je eigen taal. Want mensen denken dat ik in het buitenland gewoon echt helemaal woon. Nee, ik ben een hele brave Nederlandse belastingbetaler. Ik woon hier, maar ik ben veel weg.
Ja, je woont een deel van het jaar op Menorca.
Ja.
Een deel van het jaar in Amsterdam. En een deel van het jaar in Duitsland. En daartussen reis je.
Ja, daar komt het op neer. Ja.
Ja.
Zolang ik dat nog kan.
Ja, maar die Nederlandse recensies, blijven die belangrijk als je zoveel bereikt hebt?
Ja, en dat kan. Mogen mensen me op aanvallen, mogen ze zeggen, ze kinderachtig. Waarom is de een recensie in het Nieuwsblad van het Noorden belangrijker dan dat je een pakketje met Italiaanse kritiek krijgt van je Italiaanse uitgever? Ja, ik heb wel het gevoel, die mensen kennen mij niet echt. Daar gaat het puur om het boek.
Ja.
Hier is er altijd iets anders. Je bent toch, ondanks het feit dat je veel weg bent, een soort figuur, publiek of al dan niet mensen hebben. En ik denk veel van die jongeren, critici, die hebben mij op school al moeten leren of zoiets dergelijks. Ik weet het niet. Ik weet het ook echt niet.
Nee. Kan het een imago-kwestie zijn?
Zou ook kunnen. Zo, ja, maar wat? Wat is?
Wat? Ik heb een beetje rondgevraagd, ook onder de fans.
Ja.
Die zeiden, ja, ik denk, hij komt wel over als een man met een groot ego.
Oh, ja, dat zal wel, ja.
Ik weet niet of dat een probleem zou kunnen zijn. Herken je dat?
Wat moet ik nou zeggen?
je hebt er wel eens wat over gezegd.
Oh.
Heel leuk, je schrijft in Rode Regen. Ook een geweldig boek trouwens. Dat is wat autobiografisch, hè, over het leven op Menorca. En dan heb je het over de afdeling van opschepperij. En daar werken bij mij meerdere uitzendkrachten.
Oh ja, natuurlijk. Maar dat is. Maar wat moet je zeggen? Kijk, als je interviews krijgt. Ja, waar willen ze het over hebben? Niet over de wereldgeschiedenis. Dus, ik bedoel, je bent natuurlijk iemand die boeken geschreven heeft. Ja. Een groot ego. Ik weet niet, als je dat zegt, dan heb ik het gevoel dat er naast mij een enorme opgeblazen kerel zit die dan dat grote ego is, maar ik weet het niet.
Het is niet iets wat ik herken in het contact tot nu toe.
Nee.
Maar het gaat om een imago.
Ik kruip direct onder de tafel, hoor.
Dat is ook niet de bedoeling.
Maar mag ik iets vragen? Dat gaat dan via de hele radio. Ik had om een kopje koffie gevraagd en dat wil ik ontzettend graag hebben.
Ja, ik zie iemand heel beschaamd kijken en snel wegrennen.
Oké, dan is het goed.
Nou, interessant is dat ik wel eens las in een interview dat je autoritair in publiek bent, als publieke persoon. En bij intimie heel welwillend en warm. Dus dat daar een groot verschil is tussen de publieke persoon en, zoals wel vaker, C's voor vrienden.
Nou, hoe moet ik het zeggen? Ik heb ooit in rituelen geschreven, de hoofdpersoon dus, dat hij een toekomst zag als bozaardige oude man. Misschien is dat wat je bedoelt. Maar je wordt niet geduldiger als je oud wordt. En zeker niet in deze stad. Ik word ongeduldig. Ik word kwaad. Als je alles... Als ik s'avonds over de gracht naar mijn huis... Ik woon in de grachtengordel, ja. Dat is ook onvergeeflijk natuurlijk. Maar dat
tegenwoordig
is...
wel, ja. Dan ben je al snel elite.
Ja, dat ben je zeker. En daarom woon ik ook zo heerlijk rustig op het platteland in Spanje. Dan ben je niks. Nee. Dan loop ik naar huis en dan zie ik van de 10 fietsers... hebben er 8 geen licht. En daar word ik ontzettend korzelig van.
Ja.
Want ik weet hoe erg ik het vond als mijn licht het dus niet deed. Het moest zo snel mogelijk gemaakt worden. En ja, ja, arrogant, ik weet het niet. Uitstraling? Ach, ik denk dat mensen die me goed kennen, dat wel meevalt.
In datzelfde boek stond ook een behoorlijke zelfkritiek... Op mijn 16e was er geen asem van talent te bespeuren. Dus het gaat veel kanten op met dat ego.
Ja, nou, ik weet, ik las toen een oud dagboek. En dat was... Dat is echt waar. Ik dacht, die jongen die kan helemaal niks. En als je dan ziet wat sommige andere mensen op die leeftijd gedaan hebben... bijvoorbeeld in de muziek of ook met schrijven, Rimbaud... denk je, hoe is het mogelijk? Waar is dat... Wat heeft dat lang geduurd eer ik er iets uit kreeg... waar ik zelf echt gelukkig mee was?
Wat was dat? Was dat rituelen?
Nou, de rituelen toch wel, ja.
Ja.
En je maakt ook mee in een leven dat dingen alweer verdwijnen.
Ja.
Op een gegeven moment is een boek... heeft ook zijn grote ogenblikken gehad.
Ja.
En er verdwijnt veel, en zeker nu.
Ja.
Er is heel veel. Schrijven is voor veel mensen, voor mijn gevoel... een carrière geworden. En dat is het voor mij nooit geweest.
Het is een weerslag van wat je meemaakt.
Ja, maar ik zie dat echt. Dat men wil. Het is ook wel begrijpelijk. Maar het is niet eenvoudig.
Om te schrijven?
Nee, om er een carrière van te maken. Maar ik heb daar verder ook niet zoveel... over. Er zijn mensen met groot talent. Hier. En ja.
Beschouw je jezelf als een van die mensen?
Ja, ja. Moet ik zelf zeggen dat ik mij beschouw? Ik heb een paar boeken geschreven waar ik tevreden over ben.
Ja.
Onder andere die laatste dichtbundel, Monnikshoog. Daar ben ik heel tevreden over. En ja, ik kan er niks aan doen als andere mensen daar niks aan vinden. Maar...
Nou, die is goed ontvangen, Monnikshoog. Voor zover ik de recensies gelezen heb.
Die waren er niet.
Jawel.
Nee, de enige die ik gezien heb was in De Groene.
Ja.
Waar aan het eind van een kritiek over een ander boek... Christian Weitz iets heel aardigs zegt over Monnikshoog. Maar Monnikshoog is niet besproken in de NRC. Voor zover als ik weet, ook niet in de Volkskrant of zo. Maar dat... Eerlijk gezegd, dat vind ik allemaal niet zo erg. Maar er zijn wel rare blogs, dingen die je te horen krijgt... en die heel leuk zijn.
Ja. 533 is veel, daar is veel over geschreven. En ja. Dat is positief ontvangen, dan
dat is goed
was ik
ontvangen.
Even in de war. Ja.
Ja.
Een heel ander onderwerp. Er werd jou eens gevraagd door Hugo Kamps, denk ik dat het was... wat heb je het meest gestempeld? Toen zei jij de reizen, mijn reizen en de vrouwen.
Mm. Ja. Nou ja. Maar dat klinkt alsof ik een leven vol vrouwen... dat is ook niet zo.
Er hoeven maar een paar belangrijke te zijn geweest.
Nou, daar zijn er, die zijn er.
Ja. Fanny Lichtveld.
Ja.
Lisbeth List.
Ja.
Simone Sassen.
Ja. Ja, en het eerste... Waar we te jong?
Fanny ging dat over?
Ja. En die is later getrouwd, heeft zoons gekregen...
Want jij was 22 en zij 18.
Ja. En de vrouw, ze is gekomen toen ik 80 werd. Het is allemaal heel raar, want nu is zij ook 80. En ik ben 84. En ik zie altijd nog een meisje. Want dat was een beeld.
Een mooi beeld.
En dat hele Surinaamse was zo leuk. Want de helft van die familie is dus... Ze zijn allemaal van dezelfde melange. Maar een hele week is er gewoon wit. En die familie heeft mij altijd ontvangen. En mensen woonden op Frankendaal, daar aan de oost. En dat zijn jaren geweest. En die hebben ook alles wat ik daarna gedaan heb. Dus andere huwelijken, het waren er maar twee trouwens. Altijd welkom. En wij speelden daar Jeu de Boule. En s'avonds werd er gepokerd en er werd gegeten met 18 mensen. Voor mij eerst eigenlijk toch iets als familie. En dat gaat, nu is iedereen oud, tot heel oud, of dood. Maar dat is een andere generatie. En die zie ik nog. En dat is voor mij iets van wat de dingen compleet maakt. En ik zou dolgraag, ik ben twee keer geweest, ik zou dolgraag toch nog een keer naar Suriname willen gaan. Maar de familie is er niet meer.
Nee.
Want die schoonvader, die was officier van Oranje Nassau. Maar die had bij de onafhankelijkheid gekozen voor Surinaamse nationaliteit. En dan mag je niet meer naar Nederland komen. En die heeft mij toen een brief geschreven. Die schreef toen, dat was dezelfde schoonvader die geschreven: je gaat nooit met haar trouwen.
Ja, die jou de hand weigerde.
Maar hij had ook gezegd: je bent een vriend voor het leven. Maar toen beriep hij zich ook op die vriendschap. En toen vroeg hij, zei hij: als ik nu naar Nederland wil en ik zeg met die ridderorde: in naam van Oranje doe open de poort, dan blijft die dicht. En toen heb ik voor de enige keer dat ik me herinner, heb ik een beroep gedaan op Hans Vermierlo. En in dat opzicht had hij dan toch, zeg nou maar, macht. Want hij heeft, dat is gelukt. En mijn vroegere schoonvader woonde toen hier.
Ja.
En dat was fantastisch. Maar ja, die is nu ook gestorven.
Dus zij staat voor familie van die Lichtveld. Voor
ja,
het familiegevoel.
Ja. Ja, maar ook Simone, waar ik nu mee leef.
Ja.
Die heeft ook broers, waar ik heel dol. Het had twee broers. Eén is gestorven. En de andere is helaas gestorven. Want die was curator van het Stedelijk. Daar had ik een hele goede vriendschap mee. Omdat die begreep wat ik probeerde te doen. Ja. Met het schrijven over schilderkunst. Hè? Het boek Wat het Oog Je Vertelt.
Ja.
En de andere broer woont in München, is een chirurg. En die zien wij over 2 weken weer.
Ja, dus er is familie bijgekomen.
Ja, en ze heeft ook zusjes. Maar
ja, en Lisbeth List daartussenin. Tot mijn verbazing werkte jij mee aan de biografie.
Ja, dat was moeilijk, want kijk, maar nou, ik wil toch niet ontaarden in een soort privé hier.
Nee, dat hoeft niet.
Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat is een moeilijke tijd geweest, want dat was de tijd dat ik voelde dat het boek er eindelijk aankwam. Leven met mensen die zo in het openbaar zijn, heeft extreme consequenties. Dan was er ook nog Ramses, waar ik dol op was, maar die de helft van de tijd behoorlijk dronken was. Ik reed ze dan wel eens en dan lag hij als een vod achter in de auto. En dan goed. Ik heb een aantal dingen geschreven voor. En toen is dat.
Voor Lisbeth.
Ja, en toen is het geëindigd. En dat is niet prettig geëindigd. Nou, tenminste, op het moment zelf ging dat. Maar later kwam er kennelijk een enorme verbittering en alles door. En dat stond in bladen die jij niet leest en die ik niet lees, maar die ze je altijd komen brengen. En dat ging 30 jaar zo door. En toen op
over
een gegeven
moment jouw aandeel daarin?
Ja, en dan naar dingen die ook voor een deel, voor mijn gevoel, absoluut niet klopten. Het was, maar
kun je daar iets over zeggen of vind je dat voor de privé?
Nou, ik denk dat het zo wel genoeg is.
Ja.
En het is daarbij tragisch, want nu, dat is common knowledge, dat weten mensen, dat kennelijk gaat het niet goed met haar. En dat vind ik heel naar om te horen. En toen deze jongen kwam over die biografie, dat was mijn eerste reactie, absoluut nooit. Want wat kan ik daarover zeggen? Dan kom je in die hele wereld nog een keer terug. Waar ik, en het is allemaal 38 jaar geleden. Het is raar hoor, tijd. Tijd doet heel. En En daarom verbaasde het mij dat het alsmaar nog zo doorging. En dat is ineens weggeëpt. En nu vind ik het alleen maar ongelooflijk naar wat ik hoor. Maar nu is het ook te laat voor hè, dat is gewoon zo.
Voor wat?
Ja. En,
waar is het te laat voor?
Nou ja, dat kun je jezelf toch wel...
Nee, want ik weet niet hoe die relatie was. Wat had je nog willen uitwisselen?
Nou ja. Ja, maar wat kun je wisselen als iemand, als er in de krant staat dat iemand dementeert?
Ja, Alzheimer.
Ja, nou ja, of het Alzheimer is, weet ik niet. Nee. Maar ik weet dat gewoon niet.
Nee, dat begrijp ik. Maar had je nog iets willen uitwisselen?
Ik denk, als het zo was, als het niet zo was afgelopen, als het is afgelopen, als het al die jaren is doorgegaan met een soort eeuwige campagne, waar, ik moet zeggen, de meeste mensen zich niks... omdat ik die dingen ook niet las, maar ze toch altijd te horen krijg, dan had ik het veel liever gehad, zoals het was met mijn eerste vrouw, dat alles gewoon, dat is verwerkt.
Ja.
En nu kunnen we praten en schrijven, ja, elkaar. En zolang je nog met iemand kunt praten en schrijven, is het oké. Okay. Maar als dat niet meer kan... Maar ik dacht dat we het over...
Ja, we gaan het ook nog over andere dingen hebben. Maar wat had je willen... Je had het willen uitpraten, dat concluderend.
Je kunt niet meer uitpraten met iemand die er niet meer echt is.
Nee. Heb je nooit de aanvechting gevoeld?
In die tijd dat het alleen maar als negatief op mij overkwam... of naar mij toe kwam, nee. Want ik vond het niet rechtvaardig. Ik vond het ook niet kloppen. Maar goed.
Maar je doet niet aan... Je hebt nooit teruggeschreven in de openbaarheid?
Nee.
Niet gereageerd?
Nee, nooit.
Behalve nu met de biografie?
Nu, die jongen die kwam... Dat is een hele aardige jongen, die heet Dave Boomkes... en die heeft die biografie geschreven. Die kwam, maar ik wist niet wie die was. Er was een dag rond mijn poëzie aan de Universiteit van Gent. Een hele dag. En daar was mijn Franse, mijn Duitse, mijn Russische vertalers. Nou, en daar verscheen ineens iemand die zei, ik wil u even spreken. En toen zei ik, sorry, niet wetende wie het was... en ook niet wat hij wilde. Ik zeg, sorry... Even nu niet, want ik ben hier de hele dag bezet gehouden.
Ja.
En toen is hij naar Simone gegaan. En toen heeft hij gezegd wat hij was en dat hij daar was... en dat hij van mijn werk hield en dat hij... Nou, en hij moest die biografie. En toen heb ik gezegd, nou, kom een keer langs. En toen vertelde hij dat hij heel veel brieven had. Dat soort dingen. En nou vind ik het genoeg.
Ja, brieven van jou aan haar.
Ja, nee, maar nou is het genoeg.
Mag ik daar nog één ding over zeggen?
Nee, ik ben autoritair, heb ik net gehoord. Dus nu zeg ik, nou is het echt genoeg.
Nee, dat waren niet mijn woorden. Dat was wat ik in de wandelgangen had gehoord. Of in een Vrij Nederlands stuk ooit las. Nou, ik vind één ding nog wel leuk om toe te voegen. Namelijk dat hij die brieven las. En jij mocht er eentje herlezen. En die was heel lief van toon.
Ja. Het was een aardige brief die ik voor het eerst terugzag na 40 jaar.
Ja.
Ja, dat kan.
Ja, dat lijkt me belangrijk.
Ja.
Nou. Wil je hier nog iets aan toevoegen?
Nee.
Dan gaan we naar Monniksoog en 533. Verschenen allebei vorig jaar. Het zijn boeken anders dan normaal. Je bent wat honkvaster.
Ik maak nog steeds dezelfde grote reizen, maar ik zit soms lange perioden op mijn Spaanse plek. Of in Zuid-Duitsland, waar ik nu morgen ook weer naartoe ga. Dat is ook op het land. Isolement. En Duitsland is dat niet van mij, dat is het huis van vrienden. Met heel veel boeken, die zijn er dan niet. Met Oud en Nieuw komen we met een groepje bij elkaar... waarbij mijn vriend Safransky, die...
Filosoof?
Filosoof, ja. Dat was voor mij een van de... Als je het nou hebt over regionieken enzovoort... dat was voor mij een heel groot ogenblik. Dat is heel raar geweest hoe dat gegaan is. Ik las ergens in Berlijn... uit rituelen, geloof ik. Het is al lang geleden ook, maar het was wel toen al verschenen in Duits. En... na afloop zei de boekhandelaar Res Die zei, dat was een mooie avond, dank u wel. U mag een boek uitzoeken. Nou doen ze dat meestal niet. En ja, dan sta je in een boekwinkel en er zit nog publiek. En wat doe je dan in je pakje? Wat voor boek? En ik zag in de verte een boek staan, Schopenhauer. En toen zei ik, nou, dat. En toen zei ze, nou, dat is ook gek, want die meneer is hier. Toen dacht ik, nou, dat is dus niet Schopenhauer. En dat bleek de biografie van Schopenhauer te zijn van Safransky. En die kwam, toen zei ik, nou, dan wil die meneer misschien dat boek wel signeren. En die kwam toen en die haalde uit zijn zak Philip en de anderen in de Duitse vertaling. En die zei toen, als u dan dat signeert. Nou, dan raak je in gesprek. Dan zijn we een bol gaan drinken. Toen zei
dat is toch een belangrijk moment dat hij Philip en de anderen bij zich heeft.
Ja, natuurlijk.
Ja, daar moeten we niet te snel overheen
dat
praten.
Dat was helemaal niet per ongeluk.
Nee.
Want hij zei toen, dat was de oude uitgave die verschenen was 30 jaar daarvoor. En die voor mijn gevoel totaal onopgemerkt verdwenen was. En toen zei hij, ik was toen 17, ik was damals 17, en dat boek was bij ons af de schule de geheimtip. Kijk, en dat zijn dingen, dat is, maak je toch vaak mee, niet vaak, maar je maakt dingen mee, dat boeken hebben eigen geheimzinnige levens, die komen ergens terecht en je weet het niet. En je zult het misschien nooit weten als die niet. Hij was namelijk naar die lezingen gekomen in die boekwinkel, terwijl hij ook veel onderweg is, omdat zijn vrouw had gezegd, die notenboom waar jij het altijd over hebt, die is helemaal niet dood. Nou, zo is die er naartoe gekomen. Want ze hadden van mij nooit meer iets gehoord. Nou ja.
En, dat moet een mooie ontmoeting zijn geweest, oog in oog. Met
ja, hij heeft toen gezegd iets wat
schrijver.
Ik nog nooit van iemand heb gehoord, en wat ik ook nooit meer zal horen, neem ik aan. Hij zei, ik heb het elk jaar van mijn leven 1 keer gelezen.
En aan elke geliefde die hij heeft gehad. Weet ik niet hoeveel dat er waren. Maar
dat waren er niet meer zoveel. Want tenminste, dat weet ik niet. Maar zijn vrouw heeft dat bevestigd.
Ja.
Nee, maar dat was. En daaruit is een echte, voor mij zeer belangrijke vriendschap ontstaan. Want hij weet waanzinnig veel over filosofie en andere dingen. Waar ik toch, ja. Ik bedoel, ben geen universitair wezen.
Maakt dat uit?
Ik denk voor mij wel, ja. Ja, ik vind het goed zo.
Ja, het is goed om het niet te zijn. Het is niet nodig.
Hè? En maar dat zegt op zich niet veel. Maar waarschijnlijk als ik het wel had gestudeerd, had ik misschien een hele andere carrière gehad. En God weet wat er dan allemaal gebeurt. En vooral wat er dan allemaal niet gebeurd was.
Misschien was het dan het leven niet zo eigenaardig geweest als het nu is.
Het is behoorlijk eigenaardig geweest en niet makkelijk. Maar ik heb er geen spijt van.
Nee. Monniksoog. Het is dus niet gerecenseerd kennelijk in de
niet in de echte pers, nee.
En dat is heel jammer, daar ga ik dan nu toch een lans voor breken voor die dichtbundel, want het is echt prachtig.
Nou, ik moet je zeggen, dat gebeurt, dat is nou iets, af en toe gebeurt het. Hè? Want je kunt niet zeggen, ik weet dat Eliot of iemand heeft gezegd, there is an age in which poetry does no longer happen to you. Met andere woorden, dat je ervoor moet werken. En dat klopt ook wel. Want het, laat maar zeggen, dat je aanvliegt en dat je in de bus zit en een gedicht schrijft. Nou ja, dat heb ik ook wel meegemaakt, maar dat is niet meer zo. Maar nu was ik op Schiermonnikoog. En dat eiland deed mij enorm veel. En toen ben ik nog een keer teruggegaan. En toen merkte ik dat dat het heerlijk om daar te zijn. En in zo'n oud, kakkemikkig hotel. En ja, ik moest, hoe moet ik het zeggen? Ik hoor stemmen. Nee, ik hoor niet geestelijk stemmen van binnen, maar
anders had ik gevraagd wat zeggen zij, maar nu is het ver weg en te ver weg om te horen en van mensen die hier rondlopen.
Oké, nee, maar ik raak van mijn apropos.
Ja.
Wat gebeurt?
Arjan Peters heeft een kritiek geschreven over Monniksoog. Dat hoor ik nu in mijn oortje en dat hoorde jij wellicht ook. Kunnen wij dan ook te horen krijgen wat voor kritiek dat is? Volgens mij was het een mooie. Ik herinner me echt iets gelezen te hebben. Maar het wordt uitgeprint en hier straks gebracht.
Oh, nou dan krijg ik tranen in mijn ogen, schaam me diep. En, want ik probeer echt niet iets te.
Maar niet nodig.
Nee. Nou,
Arjan Peters.
Ja. Nee, maar Waar waren we?
We waren bij de totstandkoming van Monniksoog. Op Schiermonnikoog, ja. In een krakkemikkig hutje.
En ineens kwam het. En ik had ook ineens een vorm. Want ik heb nooit, zeg maar, mijn gedichten hebben allerlei vormen. En ineens had ik het zo. Vier regels en een halve. En bij de eerste twee of drie was dat, ik had dat niet van tevoren bedacht, dat was zo. En toen dacht ik, dit wil ik nu volhouden. En mijn geboorte, ik heb iets met het getal 33.
Dat was de leeftijd van Jezus Christus.
Het was de leeftijd van Jezus Christus.
Dat is belangrijk.
Het is mijn geboortejaar, het is het jaar dat Hitler aan de macht kwam. En het is ook het aantal dingen van Dante. Dus ze hebben allemaal 33, 33 enzovoort. Drie regeligen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar daarom was het allemaal niet. Het gebeurde gewoon zo. En toen, dan is het op een gegeven moment, is het op, zal ik nou maar even zeggen. En toen heb ik alles meegenomen naar Menorca. Ook een eiland, maar een ander eiland. En zo totaal anders van karakter. En daar zitten eigenlijk de twee wezenstrekken waar ik denk dat ik mee te maken heb, in verborgen. Het noorden, heel sterk, en de noord en de zee. En ook weer de zee, maar dan de Mediterrane zee. De zee van Poseidon, vandaar ook dat boek. Wat ik zelf als een boek beschouw, waar ik dan, je mag niet kiezen, maar waar ik dol op ben.
Ja.
En omdat, en dat was ook zo'n krankzinnige ervaring, moet ik zeggen. Ik liep op een, ik had iets af. Ik weet niet meer welk boek ik af had. Ja, ik geloof Paradijs Verloren. Of de korte verhalen. 'S Nachts komen de vossen. Ik weet het niet meer. Maar ik liep rond in München. Het was februari, het was ijskoud. Maar de zon scheen en gaan Duitsers altijd met van die dekens op hun knieën buiten zitten. He, dat zo'n bijna krankzinnig verlangen naar licht en zon na de winter. Ja. Nou ja, ik liep daar rond en ik dacht, ik ga ook zitten. En ik kreeg ook een deken. En toen dacht ik, ik bestel een. En toen had ik net een boek gekocht met korte stukken van Sandro Marai. Waarvan ik de dagboeken echt ongelooflijk vind. Die romans weet ik niet zo, maar die dagboeken die zijn fantastisch.
Ja.
Vooral het tragische einde van die dagboeken. Het is zo tragisch wat er aan het eind gebeurd is met die man. En die heeft nooit geweten hoe beroemd hij werd na zijn dood. Maar hij is 89 en schiet zich een kogel door het hoofd nadat zijn vrouw is gestorven. Allemaal. Maar goed, ik had die stukken gekocht van hem, korte stukken. Ik dacht, dat is wat ik nu ga doen. Ik ga korte stukken schrijven. En ik ging zitten. Bestelde, omdat ik zo gelukkig was met een nieuw idee, een glaasje champagne. En het werd gebracht en er was zo'n servetje bij. En er stond Poseidon. Zo heette dat restaurant.
Dat is een teken.
Toen dacht ik, dit is een bevel.
Ja.
En ik was vroeger geweest.
Wil je trouwens niet weten wat de recensie is? Die is binnengekomen.
Ja, dat komt straks wel.
4 sterren.
Oh, ja, ik weet niet. Van wanneer is die dan? Ik schaam me diep.
Mei. 6 mei dit jaar.
Van dit
vorig
jaar.
Naar binnen. 2017, 6 mei. Naar binnen wilde hij, niet langer naar buiten. Want daar was hij al zo vaak. Schreef Cees Notenboom in 533 dagenboek dat vorig jaar verscheen. En dan gaat zo door.
Ja.
Ik lees even door. En in deze bundel zien we op twee eilanden, Menorca en Schiermonnikoog. Zo gaat het door. De introspectie in Monniksoog levert minstens zoveel op als in 533. In beide boeken maakt de eeuwige reiziger pas op de plaats. En krijgen we zicht op de verstilde beelden van de vuurtoren, branding, schelpen en doden die in zijn binnenste rond waren.
Het is toch raar dat ik dat nooit gekregen heb van de. Want in mei ben ik meestal ook weg al, denk ik. Nou, ik weet het niet meer.
Wat vind je ervan?
Ja, heerlijk om te horen.
Ja.
Toch niet helemaal veronachtzaamd.
Nee, het is gezien en het is mooi bevonden.
Ja.
En ik vind het ook mooi dat geconcludeerd wordt dat je nu eigenlijk dat die binnenwereld ruimte krijgt.
Ja, nou ja, je moet kennelijk behoorlijk oud worden. En dat ben ik nu.
Want je hebt daar nooit voor gekozen om dat te doen. Je hebt ook wel eens gezegd over psychoanalyse, dat zou het einde van je schrijverschap zijn.
Oh, dat heb ik nooit gewild, ja. Ik heb vroeger wel ooit eens psychiater bezocht. Maar we zijn samen tot de conclusie gekomen. Dat was in die periode waar we het
van de
eerder
Sahara,
hadden.
Jaren 60.
Heel lang geleden, ontzettend lang geleden. Ja. Was een vrouw en die is ook al lang dood. Weet je, dat wordt het voortdurende refrein. Hè? Ja. Iedereen is dood, dus dat is een beetje jammer.
Daar gaat Monniksoog ook over, hè?
Ja, gedeeltelijk, een beetje. Ja.
Maar goed, die psychiater en jij besloten
ja, en,
dit hoeft
en
niet.
Ja, en we besloten dat niet doen. Want ik was als de dood dat dan in mijn schrijven zou gaan zitten. Ik wilde dat niet. En dat moet je. En de boodschap was: dan moet u het volhouden en dat kunt u best.
Op eigen kracht?
Ja.
Ja.
Nou ja.
Dus u bent de depressie zelf te boven gekomen?
Nou, ik zal niet zeggen dat ik helemaal vrij van melancholische.
Nee, dan zou u ook niet zulk mooi werk maken.
Nee, maar. En ik heb een leven nu met iemand die ik. Dat is het behoud. En dat is.
Zo door... met Simone samen?
Ja, ze is fotograaf. En wij kunnen dus samen heel veel. En al die reizen maken we samen.
Ja.
En we maken dan alle twee iets. En dan, ik weet wel dat mensen dan zeggen: ja, maar jij schrijft altijd ik als je op reis bent. Ik zeg: ja, maar als zij fotografeert, doet ze dat ook zelf. Dus ik bedoel wat.
Dan ben je ook niet
je bent toch met je hele opnameapparaat als schrijver ben je dan toch op dat ogenblik alleen. Ook al ben je met iemand.
Ja, maar over Monniksoog lees je eigenlijk dat je mentaal klaarmaakt voor de dood.
Dat zou ik zo niet zeggen. Nee, dat vind ik ook zo'n rare uitspraak zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat je ermee geconfronteerd wordt. Niet zozeer met je eigen dood. Met je eigen dood alleen maar via, net als bij biljart, via een andere. Je ziet foto's met mensen die er niet meer zijn. Als ik die foto's zie van de Herenclub en ik kan zo aanwijzen en dan zie ik Hans Vermeerde, Harry Moody. Oh, nou, weg. En weg is echt heel erg weg. Ik bedoel, ze zijn niet weg in mijn hoofd. Maar ja, ik zat deze week ook te denken aan sterfbedden waar ik aan geweest ben. En soms was dat heel hallucinant. Ik weet, ik heb vroeger ooit gewoond op het kasteel Groeneveld bij Baren. Daar woonde een hele malle man. Echt een fantastische figuur die in het verzet had gezeten. En die als Sinterklaas door de stad ging, daaronder had hij dan een wapen. En die had het daar, die had dat gehuurd, dat kasteel. En ik was daar als jongen altijd langs gefietst toen ik bij de bank werkte. Als ik geld moest brengen bij een of andere freule. Dat was er allemaal in die buitenwijken van Hilversum. Ja. Dan fietste ik. En er was een plek waar ik denk dat ik begonnen ben met schrijven zonder te schrijven. Er was een beekje wat daar liep. Heel romantisch allemaal. En daar zat ik dan. En wat deed ik daar dan? Dat noemde ik denken. Nou, daar heb ik dus gedacht. En ik denk dat daar misschien Philip en de anderen en dat soort dingen. Maar ik weet daar niet exact iets van.
Nee.
In ieder geval, in de verte lag dat kasteel.
Ja.
En soms waren er lichten aan. Toen dacht ik, daar woon ik. Ik had daar hele romantische fantasieën. En toen ik er uiteindelijk door Fritsie ten Haapse van Beek gebracht ben, die woonde op Jachtlust. Het was een wandeling van Jachtlust naar Groeneveld. Het was allemaal de tijd van Jacob van Lennep, kun je haast zeggen. En zij bracht me bij die mensen. En dat waren twee fantastische mensen. Zij was een oude Paasheuvel, socialiste. En Joop Colson heette die. Die was gewoon vreemd. En die reed altijd in een deux chevaux, woonde op dat enorme kasteel. Altijd in de deux chevaux en altijd een pak van CNA van 89 gulden.
Ik wil je wel vragen om dit verhaal in te korten, want we hebben nog 10 minuten en ik wil één gedicht uit jouw bundel horen.
Dat zal ik doen, maar zo'n gedicht.
Nog 5 minuten.
Zo'n gedicht is maar 1,5 minuut.
Ja.
In ieder geval. Oh.
Heb ik je verhaal verstoord?
Nee. Maar dat was een soort vrijhaven voor kunstenaars.
Ja.
Hij op zondag kwamen daar. En heel veel mensen op af. Maar hij liet mij daar. Ik kwam toen terug uit Suriname. Van de tijd dat ik op dat schip gewerkt heb. Hij liet me daar wonen. Ik kon werken. Ik wou zeggen over zijn sterfbed. Want op een gegeven moment ging hij ook dood. En ik weet, en dat was een levensles van de eerste orde. Ik kwam in. Het was helemaal niet lijden of heel ziek. Of, hij lag in bed en hij lag het parool te lezen. En hij had één voet buiten het bed. En de verpleegster kwam binnen en zei: meneer Colson, doet u uw voet onder de dekens? zei hij, dat maakt niks meer uit. En toen zei hij, ik wil je even iets zeggen. Hij zei, ik zit dit nou te lezen, het Parool, over Karel Appel. Vind je het niet raar dat ik nou morgen het Parool niet meer zal lezen? Ik zei, ja, dat is raar, maar dat geloof ik ook helemaal niet. Jij leest morgen. Nee, morgen ben ik dood. Oh, nou, hij zegt, toch een goed stuk hoor over Karel. Nou, zo ging dat.
Ja.
En nou moet je weggaan, want er zijn nog een paar mensen die ik moet zien. De volgende dag was hij dood. En het was niets met euthanasie of zo. Nee, het was gewoon zo. Hij wist dat.
Besloten.
Ja, met zichzelf of met weet ik veel. Hij wist het.
Zo zie je het ook voor je?
Zo zie ik niks voor me. Ik weet helemaal niet. Dat weet je niet. Dat zou ontzettend arrogant zijn om te denken dat je dat weet. Ik heb geen idee. Maar ik ben bijvoorbeeld... Dat nog net kan het misschien. Ik wist dat Gerrit Komrij heel ziek was. Die lag in het Onze Lieve Vrouw. En daar ben ik toen naartoe gefietst op een avond. Een enorme regenbui. En ik dacht, ik mag alvast niet in. En toen mocht ik erin. En ik kwam op een... Ik ging vragen of het mocht. Toen zeiden ze, dat moeten we even gaan vragen. En omdat ze het gingen vragen en terugkwamen en zeiden, ja, je mag. Was ik er niet op voorbereid dat hij niet kon praten. Want ik dacht, hij heeft gepraat.
Ja.
Ja, en hij lag daar en hij lag zo. En daarnaast lag een oude mevrouw die hij helemaal niet kende. En ze zaten alle twee aan een net van slangen. En ik stond voor zijn bed en ik wou met hem praten. En hij kon niet praten. Dat is één. En hij keek me aan met ogen die vergeet ik echt nooit meer. Ik had zijn arm vast, hebben daar een tijdje gestaan. En toen heb ik op een gegeven moment zo'n gebaar gemaakt van, nou ja.
Dat is het, dat was het.
Hij ging gewoon dood.
Ja.
Langzaam.
Ja.
Jij wilt het gedicht.
Zou je het gedicht willen lezen waar je vader in voorkomt?
Nee, ik lees het gedicht wat ik wil lezen. Ik zal het gedicht van mijn vader, dat kan ik ook nog wel, denk ik.
Maar daar is denk ik geen tijd meer voor.
Nou, dan zullen we het zien. Ik lees eerst het gedicht, want dat heeft te maken met wat ik net vertelde.
Ja.
Waarom, dat is uit Monniksoog, dus gedicht 27. Waarom laten de doden ons niet met rust? Ze strooien hun namen over de weg waarop wij moeten lopen. Ze doen hun dichtregels in onze laatste slaap voor de ochtend. Waarna ze weer weg zijn. Afwezig. Alsof het een beroep is. Afgewend. Oogloos. Verborgen in hun eigen jargon. Het dialect van doden onder elkaar. Zonder toegang voor ons. Een ras zonder paspoort of stem dat in onze herinnering inbreekt zonder ooit een afspraak. Naast ons loopt of op de rand van het bed zit waarin ze ooit lagen.
Ja, dat is prachtig. Het is aangrijpend.
Mijn vader, ik weet niet of ik dat vind.
Oh, het gedicht over de vader kan ook gelezen worden over jouw vader. Want wat ik zo aangrijpend vind, is dat je al die jaarringen als boom verzameld hebt.
Ja.
Zoveel meegemaakt en dan toch in deze bundel terugkomt bij je vader.
Ja, maar ik denk, hier heb ik het. Dat is nummer 7. Iedereen kom ik hier tegen. Duivels uit andere levens, dieren uit een vergeten blazoen, vrouwen in leeuwen gedaante, eenhoorns, gemaskerde varkens. Ik val uit mijn schilderij en kijk om naar de schilder. Hij heeft mijn hand nog niet af. Er loopt een mier door de verf. De pianist in de bunker speelt een lied uit de oorlog. Zo krijg ik alles weer terug. De dode piloot in de boom, de stem van mijn vader die lopend kon eten. Ik hoor zijn geluid, maar geen woorden. Ik weet het. Hij wil naar zijn graf, maar ik kan hem niet helpen. Hij heeft er geen.
En hier eindigt het marathoninterview voor vanavond. Cees Notenboom, ondervraagd door Carolina Logalbo. Prachtig. Voor meer Cees Notenboom kan iedereen naar boekhandel of bibliotheek voor een van de vele titels. En voor wie ermee wil kennismaken met dat oeuvre, weten we dan nu dat speciaal aanbevolen titels zijn de poëziebundel Monniksoog, het volgende verhaal, De Ridder is gestorven, dat rare boek uit 1963... dat toch zo aangrijpend is. Monniksoog kreeg 4 sterren in de Volkskrant en is dus wel degelijk besproken op 6 mei 2017. Dit was het marathoninterview en dit was ook het laatste van dit jaar. Straks is hier Met het oog op morgen gepresenteerd door Chris Keijnen. En voor wie meer wil luisteren of dit gesprek vanaf het begin, verwijs ik graag naar de podcast. Zie vpro.nl/marathoninterview.